Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Lucas 15, vers 11 tot en met 24. We noemen nu Lucas 15, vers 11 tot en met 24. En we zingen psalm 84, vers 1. Psalm 25, vers 3 en 5. Psalm 103, vers 7. En psalm 30, vers 2 en 3. We noemen nu nogmaals de schriftlezing, Lucas 15, vers 11 tot en met 24. En de psalmen voor deze morgen zijn psalm 84, vers 1. Psalm 25, vers 3 en 5. Psalm 103, vers 7. En psalm 30, vers 2 en 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit het eerste vers van Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in Psalm 84, vers 1. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 15 en daarvan de verzen 11 tot en met 24. Lucas 15, de verzen 11 tot en met 24 is de schriftlezing, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En hij zeide: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot den vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf die den zwijnen aten, en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij: Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van den honger? En ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver was van hem, zag hem den vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toedopende, viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hier voor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.
Gemeente, in voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 25 en daarvan de versen 3 en 5. Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. En wat daar verder staat in de versen 3 en 5 van Psalm 25. Gemeente, ik wil vandaag met u stilstaan bij misschien wel de bekendste gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken tijdens zijn omwandeling op aarde. De gelijkenis van de verloren zonen. Dat zijn er twee. En ik wil vanochtend met de hulp van de Heere en onder de inwachting van zijn geest met u stilstaan bij de jongste zoon. En vanavond, als de Heere dat geeft, bij de oudste zoon. Vanmorgen dus bij de jongste zoon. In twee gedachten. In de eerste plaats. De weg van het vaderhuis naar de varkenstrog. En in de tweede plaats. De weg van de varkenstrog naar het vaderhuis. De jongste zoon. Zijn weg van het vaderhuis naar de varkenstrog. En in de tweede plaats van de varkenstrog naar het vaderhuis. En gemeente, voordat we naar die gelijkenis zelf gaan, eerst iets over de aanleiding tot deze gelijkenis. Waarom spreekt de Heer Jezus deze gelijkenis uit? Nou, dat vinden we in de eerste twee versen van het teksthoofdstuk. Daar staat: al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. Om te doen waar de Heer Jezus zelf toe opgeroepen had. Waar hoofdstuk 14 mee afsluit. Die oren heeft om te horen, die horen. En zij deden het. Die tollenaars en die zondaars. Ze kwamen graag naar de Heer Jezus. Want de Heer Jezus wees ze niet af. Voor de Heer Jezus hoorden zij er ook bij. Maar dat was niet naar het zin van de fariseeën en de schriftgeleerden. Die stonden daar ook bij. Die zagen dat aan. En die staan daar te murmureren, te mopperen. Hoor maar wat ze zeggen. Deze. Ja, dan hebben ze het over de Heer Jezus. Hoort u de verachting? Deze ontvangt zondaars. En eet met hen. Het is goed om te beseffen, eten had in de tijd van de Bijbel nog eigenlijk een veel diepere betekenis dan bij ons. Eten, ja, dat was een blijk van vriendschap, van bescherming. Denkt u maar aan Psalm 23. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. En als je met iemand at, ja, dan had je als het ware ook gemeenschap met zo iemand. Dan brak je het brood en je at van datzelfde brood. Je dronk uit dezelfde beker. Nou, als je dat deed met iemand die onrein was, en dat waren die tollenaars en die zondaars in de ogen van de fariseeën en de schriftgeleerden, ja, dan ben je zelf ook onrein. Dat zouden zij nou nooit doen. En de Heer Jezus hoort dat gemopper, dat gemurmureer. Hij kent hun harten. En de Heer Jezus gaat als het ware, gaat zichzelf verdedigen. En dat doet hij door middel van drie gelijkenissen die hij uitspreekt. Die we alle drie vinden in Lucas 15. De gelijkenis van het verloren schaap. De gelijkenis van de verloren penning. En de gelijkenis die vandaag onze aandacht vraagt van de verloren zoon. De verloren zonen. Drie gelijkenissen. Met elk hun eigen accent, zou je kunnen zeggen. Maar met allemaal één hoofdlijn, één spits. Jezus kwam. Ja, juist om dat verlorene. Juist om het zondige te zoeken en zalig te maken. Drie gelijkenissen. En Matthew Henry zegt dan zo mooi: juist deze derde gelijkenis, de gelijkenis van de verloren zoon laat op zo'n heerlijke wijze de rijkdom van de evangelie genade uitkomen. En die gelijkenis begint, we hebben dat met elkaar gelezen in het 11e vers, met de woorden: een zeker mens had twee zonen. En wie is nu die zekere mens? En wie zijn nu die twee zonen? Nou, ook daarom was het goed om even naar die eerste twee versen te hebben gekeken. De aanleiding tot deze gelijkenis. Die zekere mens, en misschien is er wel iemand die maar al voor is, die zegt, ja, dat is God. En dat is waar. Dat is waar. God, als de Vader, krachtens de schepping van ons allen. En in die zin zijn we ook allemaal verloren zonen en dochters. Hebben wij die Vader, die God, de rug toegekeerd in het paradijs. Om nooit meer naar hem terug te keren. Maar die Vader, dat is ook de Heere Jezus. En dat is niet met elkaar in tegenspraak. Integendeel. De Heer Jezus heeft het gezegd toen hij op aarde was. Ik en de Vader zijn één. En Paulus schrijft in 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Dus ik zou vanmorgen willen zeggen. Die Vader in deze gelijkenis. Dat is God in Christus. Die het verlorene zoekt. En die twee zonen, dat zijn die twee groepen mensen die daar rondom de Heer Jezus staan. Jongste zonen, tollenaars, zondaars. Oudste zonen, farizeeërs, schriftgeleerden. Allebei zonen, allebei kinderen van het verbond. En die tollenaars, die zondaars, die jongste zonen en dochters, die leven zich uit in ongerechtigheid. Liggen verloren in hun ongerechtigheid. En die oudste zonen en dochters, de farizeeën, de schriftgeleerden, mensen die het zo met zichzelf getroffen hebben, liggen verloren in hun eigen gerechtigheid. Allebei verloren. Misschien innerlijk of uiterlijk. Maar allebei even ver weg van de Vader. En daarom de gelijkenis van de verloren zonen in het meervoud. En dan staat er, dat zien we in onze eerste gedachte, de weg van het vaderhuis naar de varkenstrocht, dat op een zeker moment, op zekere dag, de jongste van die twee zonen naar zijn vader toe gaat. En dan zegt die vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. Geef mij mijn deel van de erfenis. Je kunt dat lezen in Deuteronomium, zo was dat geregeld. Als de vader stierf, werd de erfenis verdeeld. De oudste zoon kreeg 2/3 deel. De jongste zoon kreeg 1/3 deel. Ik las ergens dat het soms ook wel voorkwam dat dat al gebeurde voordat de vader stierf. Zodat zo'n jongste zoon, de economische omstandigheden waren niet zo heel rooskleurig, met dat geld bijvoorbeeld naar het buitenland kon gaan om daar een beter bestaan voor zichzelf op te bouwen. Hoe het ook zij, in deze gelijkenis en met name ook in het vervolg van de gelijkenis, zien we wel dat de intentie, de gedachte achter deze vraag voor de jongste zoon geen goede was. Deze jongste zoon wilde het deel van het goed dat hem toekwam hebben. Hij wilde dat nemen en hij wilde weg. Weg van zijn vader, los van thuis. Hij was het gezag van zijn vader zat, daar wilde hij onder vandaan. Hij wilde weg. En daarom vraagt hij. Nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Het is helemaal geen vraag. Geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. Hij eist het. En dan eist hij meteen ook alles. Alles waarvan hij meent dat het hem toekomt. Alles wat van zijn vader is. Waar hij krachtens dat erfrecht weliswaar aanspraak op kan maken. Maar wat hij hier nu eist van zijn vader. En gemeente, ik geloof dat daar ook het beeld in ligt van wat de zonde is. Wat hebt u? Wat heb ik? Wat we niet hebben ontvangen. Maar wat eisen we vaak niet van God? Waarvan we menen dat het ons toekomt. Dat we er recht op hebben. Gezondheid. Kracht. Een lang leven. Wat geluk. Wat voorspoed. En wat doen we daar vervolgens mee? We menen dat we er recht op hebben. Om het vervolgens te kunnen gaan doorbrengen. Naar het goeddunken van ons eigen hart. Want dat doet deze jongste zoon ook. Hij wil los. Hij wil weg. Hij is dat gezag van zijn vader helemaal zat. En dan staat er, en die vader deelde hun het goed. Dat is opmerkelijk, vindt u niet? Waarom heeft die vader nou niet gezegd tegen die jongste zoon, jongen, maar waarom? Zou je dat nou wel doen? Is dat nou wel verstandig? Blijf toch hier, je hebt het hier toch goed? We lezen er niets van. Dus staat die vader, deelde hun het goed. Hij gaf zijn zoon dat deel wat hem toekwam. Ik geloof dat we daar ook in kunnen zien. Dat de Heere ook kan laten gaan. In die dwaze keuze van ons eigen hart. Dat de Heere, om zo te zeggen, ook kan zeggen. Is dat wat je wilt? Nou ga dan maar. Doe dan maar. Leef je dan maar uit zoals jij denkt dat dat goed is. En aangrijpend, dan kan de Heere zelfs geven wat nodig is om ons in die zonde uit te leven. Wat een oordeel. Die jongste zoon, die neemt dat deel van het goed. O, als de Heere toch gaat overlaten. Aan die dwaze keuze van ons hart. Aan de keuze van ons natuurlijk bestaan. Om in de zonde te leven. Om ons in de zonde uit te leven. Als die stem van ons geweten gaande meer gaat zwijgen. O, Matthew Henry schrijft dan. Dan zijn we spoedig verloren. Beseft u dat? Besef jij dat? Het lijkt misschien zo aantrekkelijk. Maar je gaat je ondergang tegemoet. Je eeuwige ondergang tegemoet. Dat blijkt ook uit het vervolg van de gelijkenis. We lezen verder, niet vele dagen daarna in vers 13. De jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbend, is weggereisd in een vergelegen land. Hij gaat weg, hij gaat daadwerkelijk weg. Ik geloof vast dat hij al heel lang met die gedachte rondgelopen heeft. Voordat hij met die vraag, met die eis naar zijn vader ging. En nu komt het tot de daad. Zitten er hier vanmorgen ook. Misschien zeg je wel van binnen in mijn hart, in je hart, ik zit hier nu. Moet dat van mijn ouders? Of ik wil mijn ouders nog een plezier doen? Maar als ik straks 18 ben, als ik volwassen word, dan zien ze me hier niet meer. Oh, laat je vanmorgen waarschuwen. Laat je vanmorgen gezeggen. Al denk je misschien dat het leven je toelacht. Dat het leven zonder God en ver weg bij God, dat dat het leven is. Het is de dood. De vader zegt het later. Deze mijn zoon, die dacht dat hij het leven tegemoet trok, was dood. O, dat is de zonde. Afval van God. God de rug toekeren. Heere, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat is de zonde. Weggaan bij God, weggereisd in een vergelegen land, ver weg. Dat is de zonde. Alles wat hij van zijn vader had meegekregen, ging hij daar doorbrengen. Hij ging het misbruiken tot zijn eigen geluk, voor zijn eigen plezier. Hij leefde overdadig voor zichzelf. Een leven van zelfverheerlijking in plaats van zelfverloochening. En ja, hij trok er anderen in mee. Want als je met zo'n volle zak geld aankomt, ja, dan heb je ook vrienden. Dat zien we hier. Zonde doe je niet alleen. Hij leeft overdadig. Letterlijk betekent dat, hij leeft heilloos. En het gaat van kwaad tot erger. Je kunt het vergelijken met een sneeuwbal. Als die gaat rollen door de sneeuw. Misschien dat de kinderen dat ook wel weten. Dan wordt die steeds groter. En als die dan van zo'n helling, zo'n berghelling afrolt. Dan wordt die steeds groter. Die bal wordt groter. En op een gegeven moment wordt het een lawine die zo naar beneden stort. Met groot geraas en alles meesleurt en alles verwoest wat die onderweg tegenkomt. En weet je wat zo aangrijpend is? Stel je voor, zullen we het eens doen vanmorgen? Zullen we het eens aan die jongste zoon vragen? Jongen, besef je wel wat je doet? Besef je wel dat je je ongeluk tegemoet gaat? Besef je wel dat je voor eeuwig verloren gaat als je zo voortleeft? Weg van God, zonder God, zoals jij denkt dat het goed is. Wat denkt u? Wat denk je? Wat zou die jongen gezegd hebben? Ik denk dat hij zijn schouders opgehaald had. Misschien had hij wel wat gelachen en gezegd, ik? Wel nee, ik vermaak me prima. Ik heb het best naar mijn zin. Het gaat goed zo. Dat is zo aangrijpend van het leven van de zon. Dat we van nature niet zien wat we doen. Dat we er van nature niet bij stilstaan wat het betekent om zonder God voor te leven. O, het is waar, die zonde geeft voor een tijd plezier. Het kan voor een tijd je hart vervullen. Maar het is net, laten we nog maar even terugkomen bij dat beeld van die lawine. Die stort naar beneden, totdat die op een gegeven moment in een afgrond verdwijnt. Daar neerstort. En dan wordt het stil. Oorverdovend. Stil. En dat zien we ook in de gelijkenis. Op het moment dat die jongen alles verteerd heeft. O, het leven in de zonde heeft gebrek tot gevoel. Was dat het einde? O nee. Er komt nog meer ellende. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Hij komt van het een in het ander. Hij begint gebrek te lijden. Dan komt er een grote hongersnood in het land. Oh, ik zou daar 3 dingen van willen zeggen. Het leven in de zonde. Ja, dat is een leven van honger. Van gebrek. Het is zo leeg. Al denk je misschien dat je gelukkig bent. Maar het is zo leeg. Als de Heer je dat gaat laten zien. Dat de zonde je hart niet kan vervullen. Zo was het voor deze jongen. En toen was de hemel als het ware van koper. En zijn hart was zo uitgedroogd, zo dor. Honger, leeg. En gaat die jongen dan bidden? Gaat hij dan de Heere vragen, o Heere, wilt u naar me omzien? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik dom geweest? O nee, dat lezen we hier nog niet. Er staat, hij ging heen, hij voegt zich bij een van de burgers van dat land om de zwijnen te weiden. Geen gebed. Misschien kent u die uitdrukking wel, nood leert bidden. Nou, we zien hier wel dat dat niet waar is. Als de Heere niet meekomt in de nood, als de Heere die nood niet heiligt aan het hart, dan wordt er geen woord gebeden. Dan gaan we zelf aan de slag, zelf aan het werk. Deze jongen. Een Jood. En nou staat hij straks op het land bij een heidense boer varkens te hoeden. Dat was een gruwel voor een Jood. O, wat loopt het laag af met deze jongen. Wat een vernedering. Het leven in de zonde. Dat was het eerst is een leven van honger. Is leeg. Het is ook een leven van dienstbaarheid. Slaaf zijn. Deze jongen werd dienstknecht, slaaf van deze varkensboer. En hij stond daar op het land en hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. Maar zelfs dat kreeg hij niet. Hij moest die varkens hoeden. Misschien mocht hij ze wel niet eens voeden. Mocht hij daar zelfs niet eens bij komen. En als hij het al mocht, dan werd er waarschijnlijk met hem meegekeken. Zodat hij maar niets van dat zwijnendraf zou nemen, zou eten. Aangrijpend niet waar. Wat is de zegen als de Heere arm gaat maken. U, mij, jou. Als de Heer je echt is alles gaat afnemen. Om je te gaan laten zien dat het leven zonder God zo'n arm leven is. Zo'n leven van gebrek is. Zo'n leeg leven is. Maar als de Heer dat gaat doen, waar zoekt u het dan? O, doe dan niet zoals deze jongste zoon. Zoek het niet bij de varkens. Probeer die leegte niet op te vullen met de draf van de zwijnen. De staat van de zonde. Dat is het derde wat ik zou willen noemen. Het is leeg. Het is slavernij, dienstbaarheid. Het is ook dood en verlorenheid. Ik noemde het net al. We grijpen nog maar even vooruit. Als die jongste zoon straks thuis komt, dan zegt zijn vader: deze mijn zoon was dood. Daar zat hij, bij die zwijnentrog. Dood in de zonden, in de misdaden. Wat een ellende. Is dit dan het einde? Loopt het zo af met deze jongen? O wonder, nee. Gods genade is sterker dan de dood. Gods genade kan zelfs aan de grootste stroom van ongerechtigheden een gelukkige wending geven. Gods genade kan het hardste hart vertederen, vernederen, verbreken. En dat gaat hier gebeuren. Bij die zwijnentrog zien we dat die jongste zoon tot zichzelf komt, tot inkeer komt. Wat is dat? Wat betekent dat? Nou, die jongste zoon die gaat nadenken. Hij komt tot zichzelf. Hij ziet zichzelf als het ware zitten. En hij gaat beseffen: hier heb ik nou mijzelf gebracht. Het is mijn eigen schuld. Ik zit hier nu in mijn ellende. Ik zit hier nu in mijn verlorenheid. Ik heb moedwillig het huis van mijn vader achter me gelaten. Ik heb moedwillig mijn vader de rug toegekeerd. Ik dacht dat ik het beter zou krijgen. Maar wat een ellende. Oh, hij was daar al die tijd blind voor. En daarom, die jongen komt tot zichzelf. Hij gaat nadenken. Maar hij wordt daarin geleid door dat ontdekkende licht van Gods Heilige Geest. Wat is het nodig voor u, voor mij, dat we tot inkeer komen, dat we gaan nadenken. Maar het is zo aangrijpend. Van nature zijn we blind. Van nature zien we niet wat de staat van de zonde is. O, laat het daarom uw beden zijn, uw hartelijke verzuchting zijn. O Heere, open mijn ogen, opdat ik mag gaan zien wie ik ben. Opdat ik mag gaan zien waar ik mezelf heb gebracht. De jongste zoon komt tot inkeer. Hij bedenkt zich, geleid door Gods geest, wat zijn ellendige toestand is. En dan gaan zijn gedachten ook terug. Terug naar het huis van zijn vader. Hoe goed was het daar. En als hij dat als het ware met elkaar vergelijkt, als hij dat tegen elkaar afzet, o, dan komt het op in zijn hart. Dan komt daar dat verlangen om terug te keren. En weet je wat er dan ook gebeurt? Ja, dan krijg je hoge gedachten van God. Zelfs de huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. Nou, zo'n huurling was eigenlijk zo'n beetje het laagste op die maatschappelijke ladder. Een knecht had nog een soort vaste aanstelling. Die kon er nog op rekenen dat hij morgen terug mocht komen. Maar zo'n huurling, die was slaaf voor één dag. En hij moest maar afwachten of dat hij morgen terug mocht komen. Of dat hij morgen nog werk had. of dat hij morgen eten had. Nou, zelfs zo'n huurling, zegt de jongste zoon, heeft bij mijn vader overvloed van brood. Zo is mijn vader, zo goed is mijn vader. En dan krijgt hij tegelijk lage gedachten van zichzelf. En ik zit hier en ik verga van honger. Ik heb gebrek aan alles. O nee, hij ontkent niet dat hij zoon is. Die bloedverwantschap is er. Maar hij beseft, ik ben het niet meer waard om nog een zoon genaamd te worden. Al zou ik maar een huurling mogen zijn. Al zou ik maar dat minste plekje in het huis van mijn vader mogen krijgen. O, dat ik daar dan kan laten zien dat mijn hart toch uitgaat naar mijn vader. Als de Heere gaat ontdekken aan zonde en aan schuld. O, dan gaan we zien dat zonde, zonde is tegen God. Tegen een goed en een goeddoend God. Een vader die zo goed is en die we moedwillig de rug hebben toegekeerd. O, dat zijn geen woorden. Ik hoop dat u dat vanmorgen begrijpt. Want met de mond kunnen we allemaal wel zeggen dat we zondaar zijn. Dat zal niemand vanmorgen ontkennen. We zijn zondaren. Ja, natuurlijk zijn we zondaren. Dat horen we toch elke zondag. Maar is dat al werkelijk uw nood geworden? Heeft de Heer u dat al zelf geleerd? Is die zonde u, om zo te zeggen, levendig voor ogen gesteld? Ik zie mijn zonde steeds voor mij. Is die zonde u al tot smart geworden? O, dan gaat de Heer achtervolgen met de zonde. Dan kun je er ook niet meer van loskomen. Dan houdt dat je bezig. Dan ga je roepen tot de Heer. O Heer, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. En dan ga je beven voor die grootheid van het kwaad. O, als u dat niet kent, gemeente. Dan zou u de Heer niet met rust moeten laten. Jongeren, jongens en meisjes, kinderen. Als je dat niet kent. O, smeek dan of de Heer je dat wil laten zien. Dat je een boos hart hebt. Dat je voor God niet kunt bestaan. Ook al lijkt het allemaal voor het oog nog wel aardig te gaan. Deze jongste zoon komt tot zichzelf. Hij gaat zijn zonde en schuld belijden. Maar er komt ook dat voornemen in zijn hart. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. O, er kunnen zoveel voornemens zijn. Misschien bent u zo ook wel eens uit de kerk gekomen dat u dacht, ja, het moet toch anders. Het moet toch eens wat ernstiger worden. Ik moet misschien wel met deze of met die zonde breken. Ik moet eens wat vaker mijn Bijbeltje pakken. En dat ging misschien wel een dag goed, misschien een paar dagen. Maar als de Heere zelf in het hart gaat werken. Dan gaat dat voornemen ook gepaard met de daad. Dat kan niet anders. Want als de nood levend wordt, dan moet die nood ook worden opgelost. En dat gebeurt bij deze jongste zoon. Een trieste weg van het vaderhuis naar de varkenstrog. Maar boven die weg zien we toch Gods bewaring. Want als dat er niet was. O, dan was die jongste zoon niet tot zichzelf gekomen. Dan was die uiteindelijk tot wanhoop gekomen. Dan had hij misschien wel de hand aan zichzelf geslagen. Maar de Heere gaat hem tot inkeer brengen. En de Heere gaat dat voornemen in zijn hart werken om op te staan en terug te keren. En zo gaat hij terug. Ik zei al aan het begin van de preek, 3 gelijkenissen. Zoals dat verloren schaap in die eerste gelijkenis. De verloren penning in de tweede gelijkenis. Niet uit zichzelf terugkwamen. Zo ook die jongste zoon niet. Maar de Heere gaat hem terugbrengen. En dat zien we in onze tweede gedachte. Van de varkenstrog tot het vaderhuis. En over die terugweg van de jongste zoon, zijn terugreis, lezen we betrekkelijk weinig. Zal geen gemakkelijke reis geweest zijn. Hij was naar een ver land getrokken, dus het was ook een lange reis terug.
is goed om even bij stil te staan. Elke stap bij God vandaan. Elke stap op de weg van de zonde. Kost ook een stap terug. Een lange reis. En die jongen had ook ongetwijfeld de gevolgen van die honger in zijn lichaam. Verzwakt. Hij moest toch terug. Hij had lompen om zijn schouders hangen. Het zou zomaar kunnen, staat er niet zo letterlijk, maar dat hij op blote voeten ging. Later zegt de vader, als die jongste zoon aankomt, dat ze hem schoenen aan zijn voeten moeten doen. En zo moest hij terug. En toch denk ik dat dat nog niet eens het ergste was. Reken maar dat het van binnen in het hart van die jongen met elkaar gestreden heeft. Zal ik welkom zijn? Zou mijn vader me nog willen zien? Oh, in het Oude Testament, in Deuteronomium 21, en dat heeft deze jongen ook geweten, daar staat: de wederspannige zoon moet gestenigd worden. Ik heb niets om op te pleiten. Mijn vader zou het niet verkeerd doen als hij niet meer met me te maken wil hebben. Als hij me niet meer wil ontvangen. En zo gaat die jongen heen en weer geslingerd, om maar zo te zeggen, tussen hoop en vrees. Hoop dat zijn vader hem toch zou willen aanzien. Vrees dat hij het verzondigd heeft. Dat het niet meer kan. En dan lezen: als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Die vader die al die tijd op de uitkijk heeft gestaan. En zijn vader zag hem met scherpe ogen, vol goede tierenheid. Dat ziet op hoe bereidwillig de Heere is om een zondaar weer terug te ontvangen. Hoe de Heere met eerbied gesproken uitziet naar de terugkeer van zo'n zondaar. Die vader zag hem. En wat ziet dan die vader? Wat zag hij nou? Een bedelaar. In lompen gehuld, een zwerver. En toch herkent die vader zijn zoon. En dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Een wonderlijke uitdrukking. Met innerlijke ontferming. Met medelijden bewogen. Wat betekent dat? Kreeg die vader medelijden met zijn zoon? O, als dat zo was. Ja, dan komt het alleen maar voort. Uit dat welbehagen van die vader. Die liefde van die vader voor zijn zoon. Waarom zeg ik dat? En waarom wil ik daar vanmorgen een streep onder zetten? Die zoon is een zondaar. Die zoon is weggegaan bij zijn vader. En God kan de zonde niet aanzien. De zonde roept Gods toorn, Gods afgunst op. God is een heilig God. God kan geen gemeenschap hebben met de zonde. En toch ziet hij deze zoon aan. Toch ziet God in Christus zondaren aan, omdat hij van eeuwigheid met innerlijke ontferming bewogen is over hen om ze zalig te maken, om ze te zoeken. Daarom kwam hij naar deze wereld. Daarom wilde hij omgaan met tollenaren en zondaren. En die bewogenheid, die ontferming is zo groot, gemeente, dat de zonde van deze jongen, van deze jongste zoon, niet in de weg staan. Die vader die gaat naar buiten, toelopende. In de grondtaal staat daar dat hij hard liep, dat hij rende, toerennend, viel hem om zijn hals en kuste hem. Zijn bewogenheid dreef hem voort naar zijn zoon toe. En als die bij hem komt, dan omhelst hij hem, dan kust hij hem. En hij bleef hem kussen. Zo blijkt uit de woordvorm die daar gebruikt wordt. Vader bleef vader. Vader had zijn zoon kunnen vervloeken. Weg jij. Je wilde toch je eigen weg gaan? Je hoeft hier niet meer terug te komen. Die vader had het niet verkeerd gedaan. Maar hij heet hem welkom. Hij kust hem welkom. O wonderlijk, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Wat een welkom voor een verloren zoon, voor een verloren dochter. Zijn vader zag hem van ver. God in Christus ziet van verre zondaren aan. Zondaren die hem vanuit zichzelf nooit hebben aangezien, ook niet van ver. Zijn vader wordt met innerlijke ontferming bewogen. Terwijl een zondaar, hebt u het geleerd van zichzelf, helemaal geen gedachte heeft naar God, naar de Heer. Zijn vader liep op hem toe. Terwijl u en ik van nature alleen maar bij hem weglopen. En zijn vader valt hem om de hals. Zijn vader kust hem. Hij kust dat vuile, ongewassen hoofd met zijn reine, heilige lippen. We zien hier voeten van barmhartigheid, schrijft Matthew Henry. Armen van barmhartigheid, ogen van barmhartigheid, lippen van barmhartigheid, lippen die kussen als een blijk van welkom, maar ook als een kus van die verzegeling van de Heilige Geest. Nee, niet pas nadat die jongen zich gewassen heeft. Niet pas nadat die jongen zich wat opgeknapt heeft. Vindt u het geen wonder? Gemeente, wat hebben we aan een Jezus die zijn gunst, zijn genade, zijn liefde pas kan betonen. Als u het waard bent. Als u zich wat opgeknapt hebt. O nee, hij kust hem. Zoals die voor hem staat, die begroeting geschiet uit louter genade. Uit weergaloze, pijloos diepe zondaarsliefde. Ontferming van eeuwigheid. O, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En valt het u dan ook op dat we die vader niks horen zeggen? Hij kust hem. Hij spreekt niet. Hij verwijt niet. O, als God vergeeft, dan vergeet hij ook. Dan verwijt hij niet. Hij zwijgt in zijn liefde. En dan gaat die jongen praten. Dan gaat hij belijden. Wat hij zich in zijn hart had voorgenomen om te belijden. En toch is er een verschil. En misschien zegt iemand die meegelezen heeft, ja, dat klopt. Dat laatste stukje van die belijdenis, wat hij bedacht had toen hij bij die varkenstrog zat, dat spreekt hij niet uit. Dat is waar. Maar dat bedoel ik niet in de eerste plaats. Zijn belijdenis is anders. Is nog zoveel dieper geworden. Waarom dan? Nou, als zijn vader hem omhelst heeft. Als zijn vader hem gekust heeft. En als die zoon de liefde van zijn vader heeft mogen ervaren. O, dan wordt de smart, het verdriet over de zonde, over alles wat hij heeft gedaan, nog zoveel dieper. Dan ga je zien, dan ga je beseffen, ik heb zoveel kwaad gedaan tegen zoveel goed. Tegen zo'n genadige, liefdevolle, barmhartige God. O, dan wordt de verbreking van het hart nog zoveel groter. Dan wordt de belijdenis van de schuld nog zoveel dieper. Maar dan wordt ook die ontferming van de Vader nog zoveel groter. O, als we ons zo troostrijk bewust mogen zijn van die gunst van de vergeving. Ja, dan vergroot dat de smart over de zonde. Dat is die evangelische smart. Dat evangelisch berouw over de zonde. O, de Vader zegt niets. De jongste zoon gaat spreken. Hij gaat belijden. En ja, dan ontbreekt ook dat laatste stukje van zijn belijdenis. Maak mij maar als een van uw huurlingen. Dat horen we hem niet zeggen. Hoe zou dat komen? Zou die het vergeten zijn? Zou die er niet meer aan gedacht hebben? Ik geloof het niet. Ik las bij Spurgeon in een preek over deze gelijkenis. Hij zegt, die jongen kwam er niet aan toe, want zijn vader kuste hem opnieuw. Het staat er niet. Maar ik dacht wel toen ik het las, wat een diepte. Wat een diepte. Wat Jo Henry zegt. Die vader valt hem in de reden. Die onderbreekt hem. Jongen, je hebt het ook niet verdiend. Daar heb je gelijk in. Maar je bent welkom. Je bent welkom thuis. Ook al ben je het niet waard. Geen verwijt. En dan staat er dat heel opmerkelijke woordje. Maar. Als die jongen zijn belijdenis heeft uitgesproken. In vers 22. Maar. Waarom is dat zo'n opmerkelijk woordje? Nou, stel je voor dat je in deze maatschappij iets gedaan zou hebben wat niet goed is. En je moet ervoor naar de rechter. En die rechter doet onderzoek. En je moet het inderdaad belijden bij die rechter. Ja, dat was niet goed. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb iets fout gedaan. Dan komt het vonnis. Schuldig. En dan volgt niet het woordje maar, dan volgt het woordje dus. Dus, u krijgt straf. Maar hier staat niet dat fatale woordje dus. Wat die jongen wel verdiend had. Vader, ik heb gezondigd. En dat die vader dan zegt, dus moet ik je straffen. Maar hier staat dat wonderlijke woordje, maar. Oh nee, de schuld wordt niet door de vingers gezien. Maar die schuld wordt wel vergeven. Oh, God doet boven bidden, boven denken. Ik zei al, die jongen die ging naar huis, heen en weer geslingerd tussen hoop en tussen vrees. Hoop dat zijn vader naar hem zou omzien. Vrees dat zijn vader niet meer naar hem zou willen kijken. Maar nou doet de Heer niet alleen meer dan waarvoor hij had gevreesd. Maar de Heer doet zelfs ook nog meer dan hij had gehoopt. O, en deze God leeft nog. En hij roept het u toe, ook vanmorgen. O zondaar, o zwerver, kom thuis, kom naar huis. Verberg je schande, je zonde, je schuld toch niet. Maar kom thuis. De vader spreekt nog steeds niet. Ook niet na die belijdenis. Niet met woorden althans. Maar hij laat met zijn daden, met geschenken zien dat hij deze jongen welkom heeft. Dat hij zijn onwaardigheid wegneemt. Dat hij hem weer als zoon aanneemt. Dat hij terug mag komen. Dat hij hersteld wordt. Drie geschenken worden er genoemd in de gelijkenis. Ik noem ze heel kort. Het kleed. Het beste kleed. Het feestkleed. Ik las ergens dat is het kleed wat die vader zelf droeg bij de meest bijzondere gelegenheden. En dat kleed, zegt vader, moet nu worden gehaald. Het moet niet alleen aan hem gegeven worden, maar doet het hem aan. Hangt het hem om. Het kleed, die mantel, tot bedekking van zijn lompen, van zijn zonde, van zijn schuld, verdwijnt er allemaal onder. O, Jesaja schrijft in hoofdstuk 61, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Ik verheug mij in mijn God, want hij heeft mij bekleed. Met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid. O, die mantel van Christus gerechtigheid, geweven aan dat kruishout op Golgotha. Dat is die wonderlijke ruil. Hij mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. Zodat God in mij geen zonde meer ziet. Maar mij aanziet. Alsof ik nooit één zonde had gehad of gedaan. Zo spreekt de catechismus. Ja, alsof ik zelf al die gehoorzaamheid die de Heere Jezus had volbracht. Wat een wonder. Wat een wonder. Die bedekkende gerechtigheid. Die nieuwe natuur. Geheel en al geheiligd. Een ring. En die ring had in die tijd de betekenis van een handtekening bij ons. Daar werd mee bezegeld, mee bekrachtigd. Nou, die jongste zoon krijgt de ring. Om daarmee te laten zien, jongen, je bent weer zoon. Je mag beschikken over mijn eigendommen. Je krijgt weer bevoegdheid over alles wat van mij is. Hij krijgt het vertrouwen terug. Hij wordt hersteld. Geen huurling, maar zoon. Hij mag de naam van zijn vader weer dragen. Maar ook het beeld, ik zei het net al, van die verzegeling. Met de Heilige Geest. Nadat gij geloofd hebt, zijt gij ook verzegeld. Die Heilige Geest, die als het ware als een zegel op hem wordt gedrukt. Het eigendom van Christus, zichtbaar. Maar ook die bescherming van de Heer Jezus Christus. Opdat u nooit, nooit zou vergeten. Hij krijgt ook schoenen aan zijn voeten. Slaven gingen in die tijd op blote voeten. Hij wordt zoon. Hij krijgt schoenen aan. Opdat hij in vrijheid zou mogen gaan. Vrij. Maar ook het onderwijs. Het voorbeeld voor anderen. Zoals Paulus dat schrijft in Efeze 6. De schoenen aan de voeten. Van de bereidheid van het evangelie des vredes. Vastberaden. En blijmoedig. Om in die weg te gaan. De Vader gaf het aan zijn verloren zoon. De Vader schonk het hem. Hij was het die zijn zoon weer vond. Er staat niet, deze mijn zoon heeft gevonden. Maar er staat, deze mijn zoon is gevonden. Door hem. God in Christus. Die arm werd. Opdat hij arme verloren zondaren rijk zou kunnen maken. Die is weggereisd uit dat hemels vaderhuis. Naar een vergelegen land. Deze lage aarde. Een wereld verloren in zonde en schuld. Om juist daar zondaren, doodschuldigen op te gaan zoeken. Hij heeft honger gehad. Hij heeft geleden. Ja, tot in de dood des kruises. Hij ging tot de burgers van het land. Niet om bij hen behoud te zoeken. Maar om die burgers van het land te behouden. En hij is ook teruggekeerd naar de Vader. Nee, niet met een hangend hoofd. Zoals die jongste zoon. Maar met opgeheven hoofd bij zijn hemelvaart. En hij is het die zegt, laat ons eten en vrolijk zijn. Want dat is het doel van alle genade. Aan deze jongste zoon bewezen. Dat is het doel als God zijn genade in uw leven gaat verheerlijken. Eten en vrolijk zijn. Blijdschap in de hemel. Blijdschap bij God. Blijdschap voor de engelen. Over één zondaar die zich bekeert. Oh, wat een onuitsprekelijk wonder. De Heer. Die zich zou moeten vertoornen over de zonde. Is verheugd. Er is blijdschap. En de grond daarvoor ligt in de eeuwigheid. Die verkiezende liefde. Dat onmetelijke welbehagen. Waarmee God in Christus het verlorene zoekt. Wat een liefde voor zondaren. Wat een vreugde. Toen die overwinningskreet klonk. Het is volbracht. En nu. En zo. En in die weg alleen. Kunnen verloren zonen en dochters. Thuiskomen. En in die vreugde mag die verloren zoon delen. Hij mag aanschuiven. Hij mag mee eten. Er wordt het gemeste kalf geslacht. Opnieuw een blijk van de aanneming tot zoon. Het gemeste kalf werd altijd apart gehouden. Bewaard. Voor de meest bijzondere geëerde gasten. Nu wordt het genomen. Nu wordt het geslacht. Er wordt een maaltijd bereid. Het beste van het beste. In Christus. Een feestmaal voor de ziel. En deze jongen mag aanschuiven. Mag mee eten. O, ziet u de lijn. Zijn vlees is waarlijk spijs. Zijn bloed is waarlijk drank. Als u daar zo van eten mag. Onder het woord. Als voedsel voor de ziel. Onder de sacramenten. Het is hier altijd maar ten dele. Altijd maar onvolkomen. O, wek dat in uw hart het verlangen naar die volmaaktheid. Doet het u uitzien, doet het u hunkeren naar die volheid. O, er is vreugde in de hemel. Vreugde bij God over één zondaar die zich bekeert. Want deze mijn zoon was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Dat is de bekering. Een dode. Een verlorene die levend gemaakt wordt, die gevonden wordt, die wonderlijke, die gelukkige verandering, die vernieuwing. O, kent u dat? Kent u die verandering, die gelukkige verandering in uw leven? Of gaat u nog door op de weg van het goeddunken van uw eigen hart? De weg van de zonde. Nee, misschien helemaal niet zo openlijk, maar toch die weg bij de Vader vandaan. Vreugde bij God. Ziet u ze zitten? Hoort u de muziek? De rijdans? Er wordt gemeenschap geoefend. En ik zei het al, het is hier ten dele. Dat doet uitzien, dat doet verlangen naar die volkomenheid straks. Straks zal het volmaakt zijn. Dan is die zondaar verlost van alles wat hem hier nog zo kan hinderen. De zonde, de afmaking, het afdwalen, iedere keer maar weer ook na ontvangen genade. Dan is die verlost bovenal van zichzelf. En dan mag die aanzitten aan die tafel. Dan mag die eten, delen in die eeuwige vreugde. Er staat, en ze begonnen. En er komt nou nooit geen einde meer aan. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zult u, zul jij daarbij zijn? Amen. We gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Psalm 103, vers 7. Slotzang is uit Psalm 30, de versen 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En het derde vers Psalm zingt. Gods gunstgenoten geeft lof den Heere die eeuwig leeft. Psalm 30, de versen 2 en 3. gebede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.